stelde me zo voor dat sommigen van jullie vandaag een gesprekje hadden met een onkerkelijke collega of een medestudent. En die vroeg aan je, wat ga je doen dat weekend? Waarom ga je vanmiddag bijvoorbeeld wat vroeger weg? Ja. Ik ga vanavond naar een bijeenkomst. Oh, wat goed. Windconferentie. Leuk. Doen. Ah, is gezellig. Moet ik mijn vrienden. We eten eerst met elkaar. En dan? Ja, lezen. Thema? Gods oordeel in deze tijd. Dan zou ik nog reacties kunnen krijgen. Stel nu dat je echt in gesprek zou geraakt zijn. Met iemand die toch wel geïnteresseerd is. Dan kan ik me voorstellen dat dat begint met een heleboel vragen. Geloof jij dan echt in God? Zou ik wel zeggen. Of wie is God eigenlijk? Zou dat je antwoord zijn? Is God? Van de week vroeg ik het weer aan mevrouw. Misschien wel omdat ik meteen wist wat ze zou gaan zeggen. Want zij denkt onmiddellijk terug aan het moment dat ze als 6-jarig meisje in Zoutelande op maandagmiddag catechisatie kreeg. Uit een heel klein boekje van dominee Ledenboek. En ze citeert moeiteloos van 55 jaar geleden. Wie heeft u geschapen? God. Wie is God? Een allervolmaaktste geest. Hoe moet God gediend worden? In geest en in waarheid. Kunt gij dat? Nee, ik. Waarom niet? Omdat ik hem niet ken. De eerste vijf vragen van dominee Ledenboer. En ik denk vervolgens aan dat groepje theologen in de Westminster Abbey, in Londen, bijeengekomen omdat ze een geloofsbelijdenis willen gaan opstellen. De eerste vraag die naar boven komt, is wie is God? En daar zitten die theologen, helemaal stil. Ze kijken elkaar aan. Er komt geen antwoord. En uit armoede vragen ze uiteindelijk aan de oudste aanwezige predikant. Geef u het antwoord. Het wordt weer stil. En dan zegt die oude predikant, laten we bidden om de verlichting van de Heilige Geest. En dan knielen ze neer en dan begint die oude predikant te bidden. O God, gij zijt een geest, oneindig, eeuwig en onveranderlijk in uw wezen, wijsheid, macht, heiligheid, gerechtigheid, goedheid en waarheid. En dan volgt er een ontroerende stilte. Want het eerste antwoord, de eerste vraag is beantwoord. Het antwoord is gegeven. Nou, beste vrienden, over die God die op deze manier daar beschreven werd en waar wij eigenlijk geen woorden aan kunnen geven uit onszelf, over die God hebben we het als we vanavond ons gaan buigen over Gods oordeel in deze tijd. Dat betekent eigenlijk dat we ons willen bezinnen op het begrijpen van Gods oordelen over ons land, over de wereld, over ons persoonlijk leven. Maar als je dat wil gaan begrijpen, dan moet je toch eigenlijk wel eerst beginnen met leren luisteren. Leren zien. Leren opmerken wat God doet. En het moet eigenlijk heel klein beginnen, zou je kunnen zeggen. Hè? Om maar even heel dicht bij te brengen. Ik hoef geen vinger op te steken hoor, maar ik mag hopen dat je vandaag al hebt gebeden. En misschien heb je wel gevraagd om bewaring. Voor onderweg naar deze conferentie. Nou, hoe is het gegaan? En is dat dan maar mooi meegenomen? Of mag je dat ook zien als een antwoord op je gebed? Is de bewarende hand van God voor jou hetzelfde als het spreken van God? Spreken van God. Merk je dat in je leven? Krijg je wel eens antwoord? En zo ja, wat doe je daar nou mee? En gaat het dan alleen maar over grote dingen? Hè? Wat is de weg die jij moet gaan bijvoorbeeld? Welke studiekeuze, welke werkring? Wel of niet in het bestuur van zo'n studentenvereniging? Ben je daarbij met dat soort vragen op zoek naar antwoorden en naar de leiding van de Heer in je leven? Of toen je ziek was? Heb je gebeden om genezing? Of toen je dat lastige gesprek had met je collega of je medestudent, kreeg je misschien op het juiste moment de juiste woorden om te zeggen wat er in je omging? Kortom, hoorde je God eigenlijk spreken in je leven? Hoe staat het met je luisterhouding? Merken wij het op als God spreekt? Misschien moet ik maar gewoon heel plat zo zeggen. Staan onze antennes recht overeind? Om aan te voelen, te horen, te luisteren, te zien wat de Heer in ons leven aanwijst. Dat kan heel mooi zijn. Een voorbeeld. Ik was bij een gesprek met Jan Kees en Lana Koorman, die over enige tijd naar Japan gaan. En terwijl die zich al geroepen wist, kwam er een predikant en die preekte over de tekst: zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. En in die preek kwamen alle antwoorden bij elkaar. Maar ik weet niet hoe het met jullie gaat, de dag erop kan er alweer van alles en nog wat op afkomen. En de zondag daarop zaten ze in de kerk, was er een andere dominee, het ging weer over Handelingen 3. Zilver of goud heb ik niet. Maar wat ik heb, dat geef ik u. En de week daarop kwam er een derde dominee. Die wilde weer over Handelingen 3 preken. Toen zeiden ze maar tegen hem, is al twee keer over gepreekt. Ja, zei hij, maar ik kom het weer. Ik moet daarover spreken. Zo kan God heel dicht bijkomen. Dan gaat het woord daadwerkelijk spreken. Het kan ook door een verschrikkelijke gebeurtenis zijn dat je ineens hoort dat God gaat spreken. Ik heb thuis een boekje liggen van een Duitse pastor, Wilhelm Busch. En dat boekje dat heet Jezus onze bestemming. Het is een jeugdpastor in Duitsland, in de Tweede Wereldoorlog onder andere. Maar die was jonge luitenant in de Eerste Wereldoorlog. En toen stond hij in een loopgraaf met een vriend van hem. En hij vertelde een gore, een smerige mop. En op dat moment ontploft er een granaat. En krijgt zijn maat, zijn kameraad, een scherf in zijn hoofd en hij sterft. En hij bestond het om te zeggen, had je niet even kunnen wachten totdat ik mijn mop had verteld? datzelfde moment, schrijft hij, besefte hij dat als hij op die plek had gestaan, dat hij dan voor God stond. Waar we het zojuist over hadden bij de opening. En dat was een ommekeer in zijn leven. Hij voelde het oordeel van God als dat over mijn leven zou komen zoals ik nu ben, dan is het voor eeuwig. Feit, voor eeuwig te laat. God spreekt, het kan ook door een ramp of door een crisis. Is dat dan het spreken van God in de omstandigheden, in de ongelukken, in de rampen die ons treffen, in de crisis waar we mee te maken hebben? De samenleving, onze samenleving, die kan daar niet zoveel mee. Wij grijpen naar ons eigen kunnen, ons eigen weten, onze techniek of onze intelligente systemen om te antwoorden op problemen die ons raken. We noemen dat de maakbare samenleving. Ja, maakbaar. Dat is de samenleving zonder God geworden. Een maakbare samenleving die zegt eigenlijk, dat maak ik zelf wel uit. En dat is, zoals jullie allemaal weten, begonnen in het paradijs. Toen Adam en Eva kozen voor zichzelf. Keuze voor het eigen ik, kennende het goed en het kwaad. En door de eeuwen heen is dat alleen maar verhevigd en versterkt en ernstiger geworden enzovoort. Totdat bijvoorbeeld zo'n dichtregel die ik in mijn middelbare schooltijd meekreeg van Willem Kloos. Ik ben een god in het diepst van mijn gedachten. Dat is verder doorgegroeid naar een samenleving waar wij echt zelf wel regeren, zelfs over leven en dood. Ik denk aan de euthanasiewetgeving die in 2001 werd behandeld in de Tweede Kamer. Ik was daarbij, zat op de publieke tribune en ik zag het gebeuren. Dat daar op een gegeven moment een politicus van D66 ging staan achter die driehoekige tafel en hij zei: vroeger dachten wij dat God het leven gaf en nam. Die tijd is voorbij. Wij hebben de teugels van ons leven in eigen hand genomen. Hoe durven we? Wij hebben de teugels van ons leven in eigen hand genomen. Zo God niet spreken. Let er eens op wat het betekent als we van God losgaan. De Bijbel spreekt daar hele duidelijke taal over. Ik las bijvoorbeeld in Psalm 89 vers 31 tot 33. Daar staat: indien zijn kinderen mijn wet verlaten en in mijn rechten niet wandelen, indien ze mijn inzettingen ontheiligen en mijn geboden niet houden, zo zal ik hun overtreding met roede bezoeken en hun ongerechtigheid met plagen. En dan meteen erachteraan vers 34. Maar mijn goede tederheid zal ik van hem niet wegnemen en in mijn getrouwheid niet feilen. Dat zegt meteen iets over die straffende hand van God over zijn oordelen. En Calvijn die spreekt daarover in zijn institutie, en je zult het wel gelezen hebben in jullie reader, dat God slaat soms uit wraak met zijn straffende hand, of dat God slaat tot verbetering met zijn kastijdende hand, dus zijn wraakdoende hand of zijn kastijdende hand. Straffen als wraak, als rechter. Denk aan de Canaanitische volken bijvoorbeeld. Of denk aan de farao die met zijn legermacht wordt verzwolgen door de golven van de Schelfzee. Of kastijden tot verbetering als een vader. Dus als een rechter of als een vader. Denk aan Hiskia die kreunend op zijn bed ligt. Heer, wees gij mijn borg. Of denk aan Paulus met zijn doorn in het vlees. Even terug naar onze antenne. Zien, merken en voelen we het als God gaat spreken? Zien we dat ook als een oordeel? De Bijbel geeft heel wat oordelen weer vanuit de Bijbelse tijd, Oude Testament, Nieuwe Testament. En in de laatste 2000 jaar zijn er ook heel wat oordelen over ons land gegaan. In jullie reader heb ik ze allemaal gelezen, met een aantal grepen uit de gebeurtenissen in de loop der eeuw. En het is verleidelijk om ze vanavond weer op te noemen, maar je hebt ze allemaal gelezen natuurlijk. Maar laat ik me nou eens beperken tot zomaar een paar gebeurtenissen uit de laatste 25 jaar. Crisis na crisis zou je kunnen zeggen. In 2001, de meeste van jullie leefden toen misschien nog niet eens, toen was er die verschrikkelijke aanval op de Twin Towers in Amerika. Ik weet nog dat Wim Kok, die toen de minister-president was, sprak tegen Amerika, he, via de media: wij staan naast jullie. Wij helpen jullie. En de hele wereld luisterde wat de eerste toespraak zou zijn van George Bush, die toen de president van Amerika was. En hij zei: al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen. Want God was met mij. Ik denk dat honderden miljoenen mensen die tekst hebben gehoord. Maar goed, op diezelfde avond dat dat gebeurde, moest ik ook ergens een lezing houden. Dus samen met een hoogleraar, professor Venema, dat was een ethicus. En die zei, ik zie het er nog doen, de wereldgeschiedenis gaat vanavond in een bocht. Zou dat een oordeel van God zijn geweest? Of 2002. Pim Fortuyn werd doodgeschoten in ons eigen land. En op die avond zat ik te luisteren naar de radio, want ik voelde aan van, nou, dit gaat zulke enorme consequenties hebben voor onze samenleving en voor ons land. En toen hoorde ik een radioreporter en die stond voor het huis van Pim Fortuyn in Rotterdam. En die vroeg aan een mevrouw die helemaal in verwarring was: van waarom bent u hier? Ja, Pim Fortuyn is dood. En ja, wat betekent dat dan? Toen zei ze van, ja, ik ben atheïst, maar nu sta ik toch te bidden. Toen zei die reporter, tot wie? Toen zei ze, tot Pim. Beste mensen, dat is volstrekte eenzaamheid. Bidden tot Pim. Omdat er niks anders in je omgeving is waar je anker kunt uitwerpen. Is dat een oordeel van God? Dat we in zo'n eenzame samenleving terechtgekomen zijn. 2008, financiële en economische crisis. Dat is natuurlijk aan jullie voorbij gegaan. Maar dat ouderen weten dat die crisis dieper was dan de recessie die vlak voor de Tweede Wereldoorlog plaatsvond. Maar wij aten er geen boterham minder om. Een oordeel? 2014, de MH17 ramp, verschrikking. Waardoor het hele land in rouw was, zien we dat als een oordeel? En, nou ja, deze jaren, vandaag, hè, hebben we te maken met klimaatcrisis, stikstofcrisis, coronacrisis, woningbouwcrisis, energiecrisis, allemaal crisis. Het buitelt ook over elkaar heen. En waarom? En wat heeft dat ons te zeggen? Ik weet niet hoe het jullie is, maar je tast toch in het duister. Wij weten het niet. Maar toch worden we geroepen om onze positie in te nemen. En dan nog iets. Wat is nou eigenlijk een oordeel? is een oordeel altijd iets wat verschrikkelijk is, of pijnlijk, of schokkend, of gevoelig? Of kan het ook een oordeel zijn als alles voor de wind gaat? Of als God inderdaad de teugels maar laat gaan en wij naar ons verderf hollen als land en volk? Of heel persoonlijk en dan nog iets, durven wij het oordeel ook te benoemen en aan te zeggen? Wat zou een politicus moeten doen als er zich in Nederland een ramp voordoet? Wat moet ik bijvoorbeeld zeggen over de klimaatcrisis in de Eerste Kamer? Moet ik zeggen, niets aan de hand, of nou ja, laat maar gaan, of is het juist de gelegenheid om iets te zeggen over hoe we met Gods goede schepping moeten omgaan? Of ik denk aan een van de coronadebatten waar ik afsloot met de woorden, ik citeer, steeds opnieuw straalt de regering uit dat wij samen het coronavirus wel onder controle zullen krijgen. Inmiddels is het duidelijk, dat kunnen wij niet samen en dat kunnen wij niet alleen. Daar is meer voor nodig. Heel expliciet, daar hebben we God voor nodig. Dat is niet bedoeld om onze verantwoordelijkheid weg te nemen, maar dit plaatst die verantwoordelijkheid wel in het juiste perspectief. Einde citaat. Nou, misschien denk je wel van, nou, mooi gesproken. Maar let op. In die woorden heb ik het nog helemaal niet over het spreken over Gods oordeel. Trouwens, waarom kijk je naar een politicus? Wat zou jij zeggen als een bedrijf waar je werkt te gronde gaat? Of als je goddeloze buurman ernstig ziek wordt? Ga je dan het oordeel aanzeggen? Kortom, als wij vandaag nadenken over Gods oordelen in deze tijd, dan moeten we misschien wel eerlijk toegeven dat we het allemaal niet zo precies weten. Dat wij makkelijk kunnen oordelen over anderen, maar misschien moet je hand wel op de mond. Om maar met Bijbelse woorden te spreken, want wie zou durven te spreken anders dan met de woorden van God zelf? Immers God spreekt over oordelen. We zien de voorbeelden in de Bijbel. En we verbazen ons toch. Denk aan het volk Israël nadat er een oordeel is uitgesproken over Egypte. Ze trekken de woestijn in en wat gebeurt er? Murmureren, tegenspreken, Gods daden vergeten, gouden kalf maken, terwijl God zijn 10 geboden aan Mozes aan het geven is. En keer op keer volgt er een kastijding als helend middel of een straf als de maat vol is. En keer op keer lezen we dat het volk terugkeert tot God en vervolgens weer wegzwerft. Of later zien we dat ook bij de richteren. Of lees maar wat er gebeurt met Saul die zo goed begon en die zo diep wegzonk. Of wat heeft zijn opvolger, koning David, ervan terechtgebracht en die koningen daarna? Maar wat gebruikt God soms bijzondere middelen om het volk weer terug te leiden naar zijn wegen? Ik denk aan die bijzondere geschiedenis van Safan. Kennen jullie Safan? In gedachten zie ik hem uit de tempel weglopen en door de straten van Jeruzalem gaan in volle haast op weg naar koning Josia. Want weet je wat er gebeurd is? Nou, dat staat in 2 Koningen 22. Daar gaat het over die Safan. En die moet van de koning gaan vragen bij de hogepriester Hilkia hoe het staat met de renovatie van de tempel. En wat zegt dan die hoge priester tegen die Safan, tegen die schrijver, hè, een griffier zou je kunnen zeggen. Hij zegt, ik heb het wetboek in het huis des Heren gevonden. Zomaar midden in een zin, ik heb het wetboek in het huis des Heren gevonden. Dat is alsof je vanavond hier met z'n allen in de kerk in loopt. Hè. Je bent hier om te eten en om van alles nog wat gezellig te hebben enzovoort. En dan komt er ineens iemand binnenrennen en die zegt van, weet je wat hier ligt? Een Bijbel. In de tempel namelijk, hè. Het wetboek gevonden. Weet je wat er dan gebeurt? Dan snelt Safan door Jeruzalem naar het paleis. En dan zegt hij tegen de koning, hij geeft de koning te kennen, zeggende de priester Hilkia heeft mij een boek gegeven. En Safan las dat voor het aangezicht van de koning. Het geschiedde nu als de koning de woorden van dat wetboek hoorde, dat hij zijn klederen scheurde. En de koning gebood Hilkia de priester En Ai kwam de zoon van Safan en Achbor, de zoon van Michaja en Safan de schrijver. En Asaja, de knecht van de koning, zegde: ga heen, vraag de Heere voor mij en voor het volk en voor het ganse Juda over de woorden van het boek dat gevonden is. Want de grimmigheid des Heeren is groot, welke tegen ons aangestoken is, omdat onze vaderen niet gehoord hebben naar de woorden van dit boek, om te doen naar al wat voor ons geschreven is. Die koning beseft ineens, we staan onder het oordeel. Er moet wat gebeuren. Waarom? Hij hoorde wat God wilde. En hij besefte dat hij en het volk God had verlaten. Gods wet was blijkbaar ver onder het stof verdwenen. Nou, maken ze toepassing naar vandaag. Hoe staat het ermee in onze samenleving? Individualisme. Secularisatie. We zijn volledig van God los. En dat betekent in feite die barre eenzaamheid waar ik het net al over had. In de politiek is er geharrewar rond ego's. Geen oog voor Gods goede geboden in de wetgeving. Als dat gelijk oploopt, nou, dat is mooi meegenomen. Maar kijk vooral eens naar de ethische kwesties. Wat doen we er allemaal mee? In de samenleving, in de politiek. Nou, de kerk dan? Verdeeld en verbrokkeld. Wat kunnen we nu verwachten? Wat heb jij gedacht toen in 2020 de hele wereld zo'n beetje stil kwam te liggen door dat coronavirus? Volgens mij was dat de aanleiding voor het thema van vanavond. Heb je soms meegehuild met de complotdenkers die denken dat de regering ons in de greep wilde krijgen? Of dat er een grotere macht ergens in de wereld is die aan alle touwtjes trekt? Of heb je je afgevraagd wat er achter dit alles school, beter gezegd, wie er boven dit alles troont? Had God ons misschien iets te zeggen met dat minuscule virus dat zich over de hele wereld verspreidde? Of waren we daar doof voor? Waren onze geestelijke ogen verblind door de geest van de tijd? Gods oordelen. Beste mensen, wie zijn wij om te beoordelen wat Gods oordelen zijn? Deze dagen heb ik het boek Job gelezen. Die bekende geschiedenis van de ontzaglijke slagen die Job werden toegebracht. En dan die vrienden die hem de les komen lezen. En precies weten hoe het komt dat Gods oordelen zich over Jobs leven zijn uitgestort. En dan Job die zichzelf probeert te rechtvaardigen tegenover zijn vrienden en tegenover God zelfs. En dat gaat maar door totdat God zelf het woord neemt met die machtige woorden. Wie is hij die de raad verduistert met woorden zonder wetenschap? Gort nu als een man uw lenden en zo zal ik u vragen en onderricht mij. Want waar waart gij toen ik de aarde grondde? Geef het te kennen indien gij kloek van verstand zijt. En dan volgen er in die hoofdstukken 38 en 39 tientallen vragen waarop Job helemaal geen antwoord heeft dan alleen dit: zie, ik ben te gering. Wat zou ik u antwoorden? Ik leg mijn hand op mijn mond. Oftewel, kunnen wij precies duiden waar en hoe en wat Gods oordelen zijn? Of laat ik het eens anders vragen: zien wij Gods vinger in de geschiedenis? En zo ja, wat schrijft die vinger dan? Goed gedaan, Revo jonger? Of Bene, Bene, Tekel, Uvasin. Zou u niet heel klein moeten worden bij het duiden van de situatie in de wereld, in je eigen land, in je gezin, in je familie, of in je vriendengroep, of in je eigen persoonlijk leven? En vooral dat laatste, in je eigen persoonlijke leven. Wat zal het oordeel van God zijn over jou en over mijn leven? Want dat oordeel komt. Dat oordeel komt aan het einde van je leven. In de dag wanneer God de verborgene dingen van de mensen zal oordelen door Jezus Christus. Zo zegt Paulus in Romeinen 2. Het oordeel komt aan het einde van de tijd, bij de wederkomst. Dan volgt het laatste oordeel. En ik zag de doden klein en groot staande voor God. En de boeken werden geopend en een ander boek werd geopend dat des levens is en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was naar hun werken. Zo schrijft Johannes op Patmos het laatste oordeel. Nou, dat kan je misschien wel eens benauwen. De bekende predikant Spurgeon vertelt er een leerzaam verhaal over. Hij zegt in een van zijn boeken: tegen het einde van de 18e eeuw was er in een van de Amerikaanse staten een buitengewone donkere dag waarop het zonlicht als door een verduistering totaal scheen te verdwijnen. En de wetgevende vergadering van Connecticut had juist die dag zitting en toen de leden deze onverwachte en onbegrijpelijke duisternis zagen, overviel een algemene schrik en ontzetting. Menigeen dacht dat de laatste dag, de dag des oordeels, was aangebroken. En in de ontsteltenis stelden sommige leden voor om de zitting maar te schorsen. Toen rees een oud-Puriteins raadsheer, Davenport uit Stamford, op en zei dat zo de laatste dag gekomen was, hij wenste gevonden te worden op zijn plaats en bezig zijn plicht te doen. En daarom stelde hij voor dat men kaarsen zou laten brengen om de beraadslagingen voor te zetten. Ja, om zo te mogen staan in deze tijd, ook onder Gods oordelen, dan hoeven we niet angstig en somber af te sluiten. Oh nee, want dan is er iets om je aan vast te klampen. En dat is het woord van God, waarin hij zichzelf bekend maakt als rechtvaardig, zeker. Maar ook barmhartig, langmoedig en zeer genadig. Als de God die niet laat varen de werken zijner handen, die het nooit uit de hand laat lopen. Voor in mijn Bijbeltje zitten een heleboel van die kleine briefjes. En een daarvan is ook van Spurgeon. Dan heeft hij het over Psalm 93. Je weet wel, die Psalm: de Heere regeert en hij is met hoogheid bekleed. Weet je wat Spurgeon daarvan zegt? Hij zegt: wat er zich ook aan tumult en opstand afspeelt onder de wolken, de eeuwige koning troont boven alles in opperste rust. Dan wordt alles anders onder de heerschappij van deze God, want deze God is onze God, eeuwiglijk en altoos. En dat geeft ontspanning en dat geeft een heerlijke rust. Misschien was het wel die rust die die senator uit Connecticut bracht tot zijn oproep om de kaars te laten komen om de beraadslagingen voor te zetten. Ja, schrijft Spurgeon, de beste toestand om de oordeelsdag af te wachten is bezig te zijn met het werk van de meester.